Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan professor Dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn. Roel Boninga is de organist. Dan komen broeders en zusters tot de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 43... Daarvan de verse 1, 3 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 43, de verse 1, 3 en 5. In de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet uit het liedboek Gezang 328. Daarvan de verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 328, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing Psalm 38. De verzen 1, 2 19 en 22. Psalm 38, de verzen 1, 2, 19 en 22 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging Psalm 6, de verzen 1, 3, 4 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 6, de verzen 1, 3, 4 en 5. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 86. De verzen 4 en 6. Psalm 86, de verzen 4 en 6 zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot na de geloofsbelijdenis uit het liedboek Gezang 409. De verzen 1, 3 en 5. Uit het liedboek Gezang 409, de verzen 1, 3 en 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is Psalm 6. Psalm 6 is de schriftlezing. En de schriftlezing is tevens de tekst voor de verkondiging. Psalm 6 is dus ook de tekst voor de verkondiging. De schriftlezing is Psalm 6 en deze psalm is ook de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten, zij die met ons verbonden zijn, thuis of via internet. Hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin een voorgaat professor Dr. G.C. den Hertog. Er zijn geen nadere mededelingen. We beginnen met het zingen van Psalm 43, vers 1, 3 en 5, nieuw berijmd. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze verwachting is in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade, vrede met u, van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. We zingen gezang 328. Zullen we samen eerst bidden om de opening van het woord van de Heer en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, we danken u dat we ook vanmiddag hier bijeen mogen zijn op deze zondag die zo regenachtig begon en er nu zo vriendelijk uitziet. We danken u ervoor dat u ons in de gelegenheid stelt om hier samen te komen en om samen ook te horen naar uw woord. Vanmiddag lezen we een psalm en we danken u voor dat boek van de psalmen. Mensen die in heel veel opzichten totaal van ons verschillen, hebben die psalmen voor het eerst gezongen En vervolgens zijn ze opgetekend. En over de kloof van duizenden jaren zijn ze gezongen en zingen we ze ook nu en luisteren we ernaar. We begrijpen als mensen elkaar soms al niet. En zeker niet mensen uit vroeger eeuwen, en we schudden ons hoofd en zeggen, wat een andere tijd was dat. En het wonderlijke is dat als we een psalm lezen, dat we het gevoel hebben alsof iemand aan het woord is die naast ons in de bank zit. We zijn het soms zelf. Het is het geheim van uw geest. En we danken u ervoor dat u ons dat geeft. Als we op deze zonnige zondagmiddag hier bij elkaar zijn, heren, dan lezen we een psalm uit de nacht. Een psalm van iemand voor wie het leven donker was. En misschien is dat voor sommigen van ons ook wel zo. We zijn hier en de zon schijnt om ons heen, maar in ons hart, in onze geest, kan het soms zo donker zijn. Drukkend donker. Somber. Geen uitzicht. We danken u dat u ons de psalmen ook geeft als uw woord. Niet maar als ervaring van mensen van vroeger, maar ervaring waar u uw stempel op hebt gezet. En zo op hebt gezet dat we die psalmen mogen lezen en geloven en weten dat de leiding die er in die psalmen zit, leiding is ook voor vandaag. Het zijn niet enkel ervaringen van mensen, maar u zet het stempel op van uw woord. En we bidden u, wilt u geven dat we vanmiddag het zo ook met elkaar mogen ondervinden. Dat we naast iemand zitten, hem of haar aanhoren, iets daarvan herkennen. Misschien wel met die ander zouden willen praten. Maar zorgt u er dan ook voor dat er een echt en levend gesprek tussen u en ons over de dingen van ons leven op gang komt, op gang blijft. En wilt u dan ook ons door de psalm meenemen en brengen bij u, de God des levens. Heren, wees met uw kerk in heel de wereld. Ze komt overal samen. Als we even onze gedachten over de aarde laten gaan, dan zien we die gemeente. In grote kathedralen, in huiskamers, onder druk. In noord en zuid, in kou en hitte, zijn plekken waar mensen het komen verwaarlozen, het laten afweten. Er zijn plaatsen waar tot onze beschaming mensen uren lopen om de dienst mee te maken. Uren heen en uren terug. Omdat er een honger is naar het woord van u. U gaat uw weg door deze wereld. Heere, maak ons ook verlangend naar uw woord. En vervul dat verlangen met uw woord en uw Heilige Geest. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmiddag met elkaar, gemeente, uit het boek van de psalmen, psalm 6. En we zingen, aansluitend op die schriftlezing, uit een psalm die veel van psalm 6 heeft, psalm 38, de verzen 1, 2, 19 en 22. In de Oude Bijbel. Ik lees met u psalm 6. Opschrift luidt voor de koorleider bij snarenspel op de wijze van de achtste, een psalm van David. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik kwijn weg. Genees mij, Heere, want mijn gebeente is verschrikt. Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt. En gij, Heere, hoe lang nog? Keer weer, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goedertierenheid wil. Want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zou u loven in het dodenrijk? Ik ben afgemat van mijn zuchten. Elke nacht doorweek ik mijn sponden, doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen. Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid, want de Heere heeft mijn wenen gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere neemt mijn bede aan. Al mijn vijanden zullen beschaamd staan, ten zeerste verschrikt. Zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen. Gemeente, wij luisteren vanmiddag samen naar Psalm 6. De hele psalm. En daarna willen we zingen uit de nieuwe berijming van deze psalm, de versen 1, 3, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb aan twee psalmen een heldere herinnering van toen ik een klein ventje was. Ik heb van augustus, september 1955 tot april van het jaar daarop op de Cugeniusschool in Huizen gezeten bij juffrouw Van Velen in de klas. En die heeft ons psalmen geleerd. Ik kon amper lezen natuurlijk, het was de eerste klas, groep 3. Een van die psalmen weet ik nog, dat vond ik wel een beetje heftig. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Nou, ze deed het helemaal voor. Dat als je goed in het spoor loopt, dat je voet niet uitglijdt. Ik vertel dat nu. Een 53 jaar later. En ik noem haar naam. Ze was ongetrouwd. Ze was een schooljuffrouw, zoals dat toen heette. Maar ze was heel sterk betrokken bij haar kinderen. Ze vond het belangrijk dat de kinderen in de klas dus meenamen wat ze vertelde uit de Bijbel en wat ze aan versjes ze leerden. Ze moesten iedere week een versje leren, dat gebeurt niet overal meer. Maar toen in ieder geval nog wel, zeker op die school. Een van die psalmen was dus psalm 17 vers 3. Ik zie haar nog voordoen opdat mijn voet niet uit zou glijden. Op een of andere manier is dat kleine ventje wat ik toen was van 6 bijgebleven. Je weet nooit wat kleine kinderen bijblijft. En het andere wat me is bijgebleven is deze psalm. Psalm 17 zongen we nog wel eens in de kerk. Psalm 6 kan ik me eigenlijk niet herinneren dat die ooit gezongen werd. En ik weet nog dat die psalm, het eerste couplet leren wij, o Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed, ai matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. En toen zongen we hem ook. En die melodie, die past zo helemaal bij die psalm. Het is absoluut een combinatie van die woorden en die psalm die indruk maken. Dat merkt u misschien ook wel, hebt u al gemerkt, of anders merkt u het wel als we hem straks na de preek zingen. Twee psalmen die me zijn bijgebleven. En ik noem de naam van die schooljuffrouw, ongetrouwd, zonder kinderen. Maar die mij in ieder geval, de andere uit mijn klas weet ik natuurlijk helemaal niks van. En uit vorige klas en latere klassen ook niet. Maar mij heeft ze twee psalmen voorgoed ingeprent. En over een van die psalmen, psalm 6, wil ik het vanmiddag graag met u hebben. Wat is dat eigenlijk voor een psalm? Nou, er is in het psalmenonderzoek, wat is een psalm en wat bedoelt een psalm te zeggen, is er de laatste tijd veel meer aandacht voor op welke plek in het psalmboek staat een psalm. En als je dan even terugbladert en je ziet dat psalm 3 een morgenlied is en psalm 4 een avondlied en psalm 5 staat er weer boven een morgengebed en psalm 6 wordt ons verteld dat vers 7, ik ben afgemat van mijn zuchten, elke nacht doorweek ik mijn sponden. Ja, dat is natuurlijk taal van vroeger, maar in ronde woorden, iedere nacht maak ik mijn bed, mijn kussen, nat van tranen. Dit is psalm 6, een psalm in de nacht. Hebben we nou altijd zulke nachten? Nou ja, goed, zoals die afgelopen weken, dan heb je ook wel warme nachten en dan is je bed ook wel eens een beetje vochtig, maar dat heeft dan een andere achtergrond. Maar dat je s'nachts, dat het je tot hier zit. We zitten hier allemaal, zoals we elkaar aankijken, we kennen elkaar niet of nauwelijks, zitten we erbij, we kijken fris uit onze ogen, maar we weten natuurlijk niet van elkaar hoe de afgelopen nacht geweest is. Je kunt jong zijn en stoer en zeggen van, nou, dus ik zit prima in het leven, zit lekker in mijn vel. Maar als je alleen bent, als je op je bed ligt, dan moeten ze niet bij je binnenkomen ineens. Want dan, Je kunt het soms zo verschrikkelijk Spaans benauwd hebben. Je kunt getrouwd zijn. En je denkt, die naast mij, mijn man, mijn vrouw, die ligt te slapen. En die weet niet, die merkt het niet. Ja, of die moet ineens wakker schrikken en zeggen, wat is het met jou? Maar dat ik nachten wakker lig, het zit me tot hier, mijn keel is opgekropt. Ik zit stuk, zoals we dat vandaag zeggen. Nou, is dat nou altijd zo? Nee, dat is niet altijd zo. Maar het zou best eens kunnen zijn dat er zomaar 10, 20 mensen, ik noem maar een aantal hier, zitten die nu voorzichtig strak voor zich uitkijken en denken, ik moet niet op een of andere manier door mijn beweging duidelijk maken dat ik me aangesproken voel. Maar het zou me niet verbazen als er mensen zijn die hier in de kerk vanmiddag of met ons verbonden, die zeggen, maar dat heb ik ook. Je moest eens weten hoe ik soms 's nachts hunker naar de morgen die komt, dat die gedachten die mij ter neerdrukken, die mij zo diep neerslachtig maken, die mij naar de keel vliegen, die me zo eenzaam maken, dat die gedachten weg zijn. Is dat altijd zo? Nee, dat is niet altijd zo. Als u of jij hier vanmiddag gekomen bent en je zegt, ik moet eens eerlijk zeggen, we hebben vanmorgen gezongen, geloof ik, we hebben Psalm 116 gezongen, hebben we ook gezongen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Nou, of het gezongen hebben of niet, doet er ook niet alles toe, maar misschien leeft dat in u of jouw hart. Ja, maar dat, misschien heb je ook wel tijden gehad dat Psalm 6 dichterbij komt, of ze komen nog die tijden. Ze komen nog. Want wat is er aan de hand in Psalm 6? O Heere, straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik kwijn weg. Genees mij, Heere, want mijn gebeente is verschrikt. Nou, dat is natuurlijk taal, ja, uit een andere wereld, taal die we zo niet gebruiken. Maar waar het op neerkomt is dat de dichter zegt, ik voel gewoon dat vlees wegteert, dat mijn spieren kracht verliezen. En nou bidt die dichter, Heere, straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid. Ik kan me voorstellen dat u of jij nou denkt, ja, wacht even. Ik had net het idee dat we in de kerk een beetje verder kwamen. Dat we een beetje van dat beeld van een God die straffend is, dat we daar een beetje van loskwamen. En dat lees ik dan hier. Straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wat is dat? Is God een God die zo met iemand handelt? Misschien is er een aanleiding voor. Nou ja, als je Psalm 6 vergelijkt met andere psalmen, ik zeg het maar meteen, andere psalmen, Psalm 38 bijvoorbeeld, of een boetepsalm, Psalm 6 wordt ook wel gerekend bij de boetepsalmen, maar Psalm 51, David, als die, ik zeg het maar even in één zin, als die affaire met Batseba gehad heeft. Of Psalm 32, iemand die een duidelijke zonde in zijn leven heeft, die zegt, toen ik zweeg, verkwijnde mijn gebeente. Nou, dat heb je dat dus. Hè? Mijn gebeente is verschrikt. Ik werd slap. Maar toen ik het beleed, ja, toen veranderde het. Eerst werd mijn sap als zo bedroogd. Dat wil zeggen, ik was krachtig. Dat mijn bloed pompte door mijn lichaam heen. Ik zat boordevol energie. Maar het werd helemaal zoals de tuingrond na een maand lang geen drop regen, de barsten kwamen erin. Ik was nog te moe om een veer van mijn mond te blazen. Ja, dat soort dingen, daar moet je aan denken. Toen ik zweeg, hier in deze psalm is geen schuldbelijdenis. Alleen maar de vraag, Heere, straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid. Dus als ik die psalm goed lees, dan is er niet iets heel concreets in het leven van die dichter dat je kunt aanwijzen, dat zit fout. Daar zit het op vast. Dat moet je beleiden. Dat kan in ons leven zo zijn, dat kan in uw leven zo zijn, in mijn leven, in jouw leven, dat er iets is wat tussen God en jou instaat. Je hebt iets gedaan en je komt er niet op terug en je gaat er misschien ook wel mee door. En je zit in de kerk en je leest uit de Bijbel. En aan tafel merken ze het niet eens. Alleen misschien wel dat je als je bidt lijkt het wel of je er niet helemaal bij bent. Maar misschien ook wel niet. Misschien ook wel dat je juist hele mooie nieuwe woorden gebruikt en er zelf ook van geniet. Maar hoe is het in je leven? Je bent eigenlijk door je eigen toedoen van God afgesloten. Dat kan zo zijn in ons leven dat er een aanwijsbare zonde is, maar hier in deze psalm lees ik daar niets van. Waarom bidt die dichter dan? Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Gemeente, het is goed om als mensen van vandaag die vraag te stellen. En wat zijn nou mensen van vandaag? Dat zijn u en ik. Mensen van vandaag zijn mensen bijvoorbeeld die, voor zover ze nog naar de kerk gaan, dan bijvoorbeeld eens grijpen naar zo'n boekje van Rabijn Kushner. Ik denk 30 jaar geleden verschenen, 25 jaar of zo, iets in die buurt. Als het kwaad goede mensen treft, is de titel van het boekje. En wat is de achtergrond? Die Rabijn Kushner, voorganger in een synagoge, ergens in de Verenigde Staten, die had een zoontje. En toen dat jongetje een beetje opgroeide, een jaar of 1-2 werd, toen bleek dat hij aan een zeldzame verouderingsziekte leed. Dat betekent dat hij ieder kalenderjaar dat hij ouder werd, werd zijn lichaam, niet zijn geest, maar zijn lichaam 7 jaar ouder. Dus toen het jongetje op de leeftijd van 13 jaar stierf, was hij wat lichaam betreft een man van 91. En die rabbijn, week in, week uit, bezig met de Bijbel, die heeft ook daarna gezocht en ook gevraagd. En kan dat niet anders? En moet dat zo? En wat moet ik daar nou van zeggen? En antwoordt God dan niet op mijn gebed? Dan heeft hij dus dat boekje geschreven, Als het kwaad goede mensen treft. Mensen met wie niet veel aan de hand is. De titel, daar ga ik maar even aan voorbij. Kom ik zo meteen nog even op terug, maar nu even aan voorbij. Zijn idee is dit. Wij leven 2009, Darwinjaar van de evolutie. We leven in een wereld waarin we zien dat er in de natuur allerlei dingen werken. Wetten, ontwikkelingen. We weten van een gen dat iets veroorzaakt. Dat soort dingen, dat weten we. En daar doet God niks aan. Dus daar moet je ook niet voor bidden, daar moet je ook niet over klagen. God doet daar niks. Je hebt 2 gebieden. Het ene gebied is dat van de genen en de bacteriën. En zo'n Mexicaans griepvirus en die Q-koorts en noem maar. Dit gebied, daar heeft God niks mee te maken. Dat gaat buiten hem om. Maar waar is God dan? Nou, God is diegene die diep binnen in je toch aanwezig is. En die zijn arm om je heen slaat en die je troost. Het zijn 2 werelden. En ja, ze hebben niks met elkaar te maken. God doet niks aan zo'n verouderingsziekte waar je kind aan lijdt. God staat daar buiten. Het is een kwestie van een stofje, een gen. Ja, is jammer dan. Maar dat moet je maar accepteren. God slaat een arm om je heen. Dat is alles. Als je kijkt naar onze tijd, dan zit er ook een geweldig verzet soms tegen de God van de Bijbel. Een verzet dat je bijvoorbeeld bij iemand als Maarten het Hart heel duidelijk kunt zien, die een gereformeerde opvoeding heeft gehad, maar in een van zijn eerste romans, Een vluchte regenwulpen, een gereformeerde ouderling, ergens een halve eeuw geleden, tegen zijn moeder laat zeggen, vanuit zondag 10 van de catechismus, dat God in zijn oneindige goedheid die moeder keelkanker heeft gegeven. Dat je dat moet geloven. En dat is dan wat in Nederland ook is opgepikt. En dat heeft dan ook geresulteerd in boekjes van anderen weer. De ongelooflijke wreedheid van het opperwezen. Titel die mij zo even door de gedachten schiet. Van een boekje dat ik ergens heb staan ook. Maar God is kennelijk wreed. Hij doet zomaar wat. En dat is niet eerlijk. Meneer Kushner, u met uw idee dat God daar niks aan kan doen, dat zal dan best. zo zijn misschien, maar dan hoeft God voor mij ook niet. Dan neem ik er wel afscheid van. Dat is de gedachte van vandaag. Als het kwaad goede mensen treft. Waar heb ik dat aan verdiend? Misschien dat u of jij dat ook wel denkt. Die gedachte, dat boekje van Koester hebt u ergens staan. Misschien ook ooit wel gelezen, zo'n boekje van gisteren. Maar wat u wel is bijgebleven is de gedachte dat zondag 10 van de catechismus, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Nou goed, dat kan nog wel. Maar dan gezondheid en ziekte. Dat die niet bij toeval, maar uit Gods vaderlijke hand naar ons toekomen. Ja, dat kan niet meer. Dat wilde bij mij niet in, denkt u misschien. Dat kan ik niet geloven. Als God dan ook mij, heeft Maarten het hart dan niet gelijk, dat uit die vaderlijke goedheid van God, die afgrijzelijke ziekte, een mens kan ten deel vallen, in je lichaam verwoestend kan werken. Ze zullen vanmiddag in de kerk zitten, die het gehad hebben, of die van de week naar de dokter moeten, om de uitslag te horen, of het behandelplan, of de chemo achter de rug hebben. Wat een verschrikkelijke ziekte. Moet ik dan echt denken dat God dat... Dat kan niet. Dat kan niet. Gemeente, ik sta vanmiddag hier niet te herdenken. Ik zeg het Darwinjaar. Ik zeg ook even nu, 12 juli. Calvijnjaar. Calvijn... 500 jaar geleden geboren. Calvijn, wat is dat gedachtegoed van hem geweest? Nou, dat is heel wezenlijk, dat is de eerste zin van de institutie. Dat leerboek wat hij geschreven heeft, dat weet u wel. Dat als je God wilt leren kennen, dan moet je ook jezelf leren kennen. En als je jezelf echt wilt leren kennen, moet je God kennen. Wat bedoelt hij daarmee? Daar bedoelt hij mee... En dat snijdt als een mes door de boter. Dat is van groot belang voor ons vandaag. Als u of jij of ik denken. Dat wij vandaag als mensen van deze tijd wel even kunnen zeggen. Heere God, dit klopt niet en dat deugt niet en daar hebben we vragen over. Dan hebben we het over God en we vergeten onszelf. Hoe is dat nou bij die dichter van Psalm 6? Hij is ziek. En waar komt die ziekte vandaan? Hoe is dat? Dat weet hij niet. Maar hij zegt één ding, Heere God. Ik ben ziek. En ik voel, u ziet het ook wel aan me. U weet dat zelf goed genoeg. Beter nog dan ik. Maar u ziet dat mijn beenderen verschrikt zijn. En als je schrikt, dan kun je helemaal niks meer. Nou, hij kan niks meer. Een glas valt uit zijn handen. Als die opstaat, dan is die al moe. En het gaat mis en overdag wordt het niks en de nacht, dan ligt hij te draaien en te woelen als hij er de kracht nog voor heeft. En wat biedt hij dan? Dat zou u en ik bidden. Wat heb u vannacht gebeden? U die niet in orde bent. Hebben we dan gebeden, Heere God, mag ik van u eens even op een briefje hebben waar ik dit aan heb verdiend? Dit zouden we als mensen van vandaag doen. We hebben recht, toch, op gezondheid en geluk en God heeft ons wel iets uit te leggen. Dat hoor ik mensen wel eens zeggen. God heeft mij wel iets uit te leggen. Waarom heb ik dit? Waarom zit mij dat tegen? Calvijn zegt, als je God wil kennen, dan moet je ook kijken wie je zelf bent. En als je kijkt naar wie je zelf bent, dan ben je een mens. En dat is niet een vrome dooddoener, dat is niet een mooie, correct, theologisch correcte zin, maar dan is dat iets wat Calvijn bedoelde, dat zie je toch in jezelf. Heere God, als ik u zie, moet u eens kijken wat u mij allemaal geeft. Moet u zien, het eten groeit. U geeft mij de adem. En wat maak ik ervan? Wie ben ik voor u? O God, straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid. Weet u wat Psalm 6 dus doet? Psalm 6 zegt tegen u en jou en mij, er is helemaal niemand, u niet, jij niet, ik niet. Er is helemaal niemand die kan zeggen, zoals het ergens staat in een moderne vertaling, Heere God, wat maakt u me nou? Wat maakt u me nou? Er is niemand die dat kan zeggen. Niemand die kan vragen, Heren, wilt u eens even rekenschap en verantwoording afleggen? Je hebt een boek in de Bijbel, boek Job, waarin die vraag van het leed natuurlijk heel duidelijker is. Job, het ging voor de wind, maar in één keer wordt het hem allemaal afgenomen. Hij weet ook niet waarom, hij weet niet wat zich in de hemel heeft afgespeeld. Maar hij ervaart alleen maar dat het hem allemaal werd afgenomen. En dan krijgt hij vrienden die tegen hem zeggen, nou, er zal wel iets fout zijn in je leven. Nee, zegt Job, er is niet iets bijzonders fout in mijn leven, anders dan vroeger. Ik ben dezelfde mens, zondaar voor God. Maar niet ineens anders dan een jaar geleden. Dat is niet de reden dat dit me overkomt. Ja, je moet toch wel eens kijken. Nee, zegt Job. Dat is het niet. De dichter van Psalm 6, dat zou Job kunnen zijn. Als die alleen is. En zegt, Heere God, ik kan alleen maar aan u vragen. Als ik nou kijk van wie ben ik voor u? Wat hebt u aan mij? Wat komt er uit mijn leven vanuit mijzelf naar u toe? Ben ik die mens waarvoor u mij geschapen hebt, Heere? Dan kan ik u maar één ding vragen. Straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid. Ziet u dat de manier van vragen dan verandert? Je hebt jezelf erbij. Je kijkt naar wie je zelf bent. Wat klopt er in mijn leven, wat klopt er niet? En dat doet de dichter van Psalm 6. Komt dan alle kwaad van Gods kant naar je toe? De Bijbel is geen boek met theorie, gemeente. Maar de Bijbel, wat zegt zondag 10 van de catechismus? Het is niet de Bijbel, maar de samenvatting van de Bijbel. Wat zegt die zondag? Dat God er plezier in heeft om u, als u alweer opziet tegen uw vijfde chemo en denkt, hoe kom ik er doorheen? Zondag 10 zegt niet dat God u dat ongevoelig toebedeelt. Weet u wat zondag 10 zegt? Dat als u die chemokuur moet hebben, omdat die ziekte in uw lichaam zit, dat al die dingen, al die moeite, eerst door Gods hand is heen gegaan en God heeft het bekeken. Dus als het bij u aankomt, bij jou aankomt, dan komt het niet zo bij je aan dat God het even niet gezien heeft. Maar het is door zijn hand heen gegaan. En toen pas bij jou gekomen. Het is daar doorheen gegaan. En dat betekent dat je, het is een ouderwetse uitdrukking, het wordt je niet door een vreemde aangedaan. Kun je ook een dooddoener hanteren natuurlijk, maar dat is wel heel bijbels. Het wordt je niet door een vreemde aangegaan. God is erin. Hij geeft niet alleen de moeite, hij is er ook, zo zegt hij het in Jesaja, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Dat is de Heer. Nu gemeente, zo vraagt de dichter van Psalm 6, Heere, straf mij niet in uw toorn. En wat komt dan bij hem naar boven? Waar pleit hij dan op? Daar kunnen we u en ik iets uit leren. Dan denk ik dat er twee dingen staan. Het eerste, dat staat in vers 3. Wees mij genadig, Heere. Wees mij genadig. Het woord genade. De eerste keer dat ik dat woord genade een beetje leerde gebruiken buiten de kerk, dat was toen ik op diezelfde lagere school kwam en de jongetjes op het schoolplein van de hogere klasse de plezier in hadden om de ventjes van de lagere klasse, als de meesters en de juffrouwen even niet keken, op het plein neer te leggen en dan hun knieën op jouw spierballen te zetten en dan heette dan spierballen rijgen. Zo heette dat toen, ik weet niet hoe het vandaag heet, toen heette het spierballen rijgen en dan moest je dus genade roepen. En als je dan genade riep, ja, als je dan geluk had, dan hielden ze ook op. Als je geen geluk had, gingen ze ook nog even door. Maar dit is de eerste keer dat ik het woord genade, als klein ventje, 6 jaar dus, gehoord heb. Ik denk dat er meer jongeren zijn hier die daar wel iets van weten, want ik denk dat jongetjes niet zo heel veel veranderd zijn in die jaren. Dus dat zal nog wel voorkomen op de schoolpleinen. Genade. Het woord genade, wat is dat nou? Is dat een woord, dat was voor mij niet zo'n fijn woord. Dat is van, je bent sterker dan ik. En ik, om dat ellendige gevoel van die pijn op mijn biceps, om dat te ontkomen, riep ik dan wel genade. Dat was niet leuk. Wat is genade eigenlijk? Als je naar de Bijbel kijkt, wees mij genadig, Heren. Wat is dat daar? Dan denk ik aan bijvoorbeeld Bartimeus. Die zit daar. Als je de kijkbijbel, die zal bij velen hier bekend zijn, niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de vaders en moeders en de opa's en oma's, Bartimeus. Daar zit hij met zijn binnende geleidestok, met zijn doek voor zijn ogen. En hij roept: Jezus, erbarm u over mij, heb ontferming over mij, wees mij genadig. Jezus, zoon van David, wees mij genadig. En de mensen zeggen: hé, hou je mond, joh, je bent helemaal niet belangrijk genoeg. Maar hij, in de kijkbijbel krijgt hij dan helemaal rood hoofd, hij roept alleen nog maar harder. Ontferm u over mij, zoon van David. En Jezus houdt stil. En dan ineens zeggen de mensen: nou, ga maar naar hem toe. Hij roept, je moet bij hem komen. Ineens mag hij dan meedoen. Dat net werd hij achteruit gedrukt. Nou mag hij komen. Wees mij genadig. Wat is dat? Is dat dat je, misschien zoals je dat vroeger op het schoolplein had, knarsetandend, met woede in je stem, zei: ja, genade. Is dat het? Nee. Wees mij genadig. Dat is die mensen om je heen, die zeggen: hou je mond. Die mensen, ja, straks zeggen ze tegen je: nou, ik hoop dat je een beetje wat geld binnen hebt gekregen, maar je hebt er natuurlijk niet echt wat aan. Maar hier is iemand, daar heb je wat aan. Als die zich ontfermt, als die mij ziet, dan is het goed in mijn leven. Dat is eigenlijk alles. Nou, dat is wat hier op de achtergrond staat. Wees mij genadig, Heere. Wees mij genadig. Dat je vraagt dat God zich naar je overbuigt. Dat God je kent. Als je 's nachts wakker ligt, wat kun je dan vreselijk eenzaam zijn. Je bent soms bang als je wel eens wakker ligt, of als je inslaapt, voor de gedachten die door je heen gaan. Er zijn ook wel gebeden van, hè, als je avondgebeden hebt: o God, bewaar mij voor de boze geesten van de nacht. En ze zeiden dat wel in de middeleeuwen ook, schreven ze erover, dat je allemaal dan in je hoofd kon nestelen. Luther zegt dat ook wel eens ergens. Je kunt nooit voorkomen, zegt hij, dat er een vogel, een boze vogel op de tak van je hersenen gaan zitten, om zo te zeggen. Hij zegt, het enige wat je moet doen is dat God verhindert dat ze nesten gaan maken. Want dan ga je helemaal de verkeerde kant uit. Dus wat er allemaal in je is dan, dat je allemaal verkeerde gedachten hebt. En het enige wat je hebt is: Heere God, alstublieft, wees mij genadig, ontferm u over mij. Laat me niet alleen, ik ben zo ontzettend eenzaam. Psalm 116, een levenslang ben ik niet eenzaam meer, zingt hij in de nieuwe berijming. Levenslang niet eenzaam meer, een mens is zo eenzaam. Je bent getrouwd soms, je hebt het goed met elkaar. Ook niet altijd, maar je hebt het goed met elkaar. En toch zo eenzaam kun je zijn. Voel God, zo verlaten je voelen. O God, wees mij genadig. Kom naar mij toe. Dat is wat anders dan spierballen rijgen op het schoolplein. Die genade, dat is een heel andere soort genade. De genade van een God die graag zich ontfermt. Dat is het eerste wat hij vraagt. Vragen wij dat? Of zijn we zulke moderne mensen dat we al vinden dat we... Ik zeg het maar heel eerlijk, ik zeg het maar heel ronduit, dat wij toch al zulke aardige mensen zijn. Wij zijn hier tenminste. Tweede keer. Op een zondag in de zomer. Je had ook in de tuin kunnen zitten, je had ook wat anders kunnen doen. Maar wij zitten er tenminste. Wees mij genadig, Heere. Straf me niet in uw toorn, kastijd me niet in uw grimmigheid, Heere. God, als u naar mij kijkt. Ik hou op over wat je allemaal meer over mijn leven kan zeggen, maar één ding is... Als u naar mij kijkt en mij doorlicht, dan heb ik geen benen om op te staan. Wees mij genadig, Heere. En het tweede wat hij doet, de dichter, is vers 5. Verlos mij om uw goedertierenheid wil. Dat is ook zo'n prachtig woord. Het is een woord dat natuurlijk eigenlijk niet meer, ja, in het Nederlands te begrijpen is, goedertierenheid. Maar goedertierenheid wil zeggen dat God uit vrije gunst trouw is aan zijn verbond. Trouw is tegenover mensen die het er niet naar gemaakt hebben. Het is dat woord goedertieren. Dat moet je eigenlijk koesteren. Daar moet je eigenlijk heel zuinig op zijn, op dat woord. Verlos mij eruit om uw goedertierenheid wil. Want in de dood is uw geen gedachtenis. Wie zou u loven in het dodenrijk? Wat doet die dichter nou? Hij zegt tegen de Heere: Heere, u weet, u hebt het zelf in mijn hart gewerkt, dat ik mijn vreugde erin had om u te loven. Ik zat in de kerk en ik zong het helemaal van binnenuit. Vanmorgen hebben we het gezongen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het was goed dat de buren het niet zagen, want de tranen stonden me in de ogen. Zo van binnenuit heb ik dat gezongen. Heer, als nou... U ziet toch hoe die spieren van mij, die beentjes, helemaal niks meer is. Hoe mijn botten overal doorheen steken, mijn ribben te tellen zijn. U ziet het toch, heren, dat het niet goed gaat. En u hoort toch de mensen om mij heen zeggen van... Nou, dat was iemand die ging naar de kerk. Nou, moet je eens kijken, er zal wel wat mis zijn in zijn leven. Ik kan u niet meer loven, heren. Als ik sterf, hoe moet dat dan? Is dat een gedachte die ons vreemd is? Wij zijn vandaag natuurlijk mensen hoe noemen we dat vandaag? Er verschijnen wel boekjes erover dat we helemaal onderweg zijn. Dat is een zeer geslaagde reclamecampagne geweest natuurlijk. We zijn onderweg naar het ultieme genieten van het Zwitserleven gevoel. Ja, dat is toch wel het hoogste wat je bereiken kunt, dat je toch vitaal 80 wordt. 85 misschien wel. Vogelnestjes in de ring als het nog even kan. En daarna is het natuurlijk afgelopen. Dan moet je ook niet zeuren. Maar tot die tijd kun je nog helemaal genieten. Leuke dingen doen. En je tijd vullen. En dat is het dan. Dat is je leven. Je leeft voor jezelf. Die dichter van die psalm. Ik moet u zeggen. Als ik dat lees. Dan denk ik. Hé, wacht even. Dat komt bij mij wel hard aan. Hij zegt. Heren, maar moet eens luisteren. Als ik sterf. Hoe moet ik u dan loven? Want daar ben ik voor. Ik denk dat je ook mag zeggen dat als je zo'n vraag aan de Heere stelt, dat de Heere zegt, ja, maar je hebt ook gelijk. In de dood is u geen gedachte. Dat moet anders. Daar heb ik al lang aan gedacht. Maar dat wordt ook anders. Ik zal ook in Christus je door de dood heen halen. Ik zal je niet uit mijn hand laten vallen. Dood kan je niet meer scheiden van de liefde van mij in Christus Jezus. Maar dat weet die dichter nog niet. Maar dat zit er natuurlijk wel in. In de dood is u er geen gedachtenis. En zo komt hij bij God en dan pleit hij erop. En dan krijgt hij ook antwoord. En wat voor antwoord krijgt hij? Dan wordt hij ineens genezen? Dat weet ik niet, het staat er niet. Dus wat er niet staat, dat moeten we er ook niet inleggen. Maar wat ik wel lees in vers 10 is, dat hij 9 en 10, dat hij 3 keer de naam van de Heere noemt en zegt, de Heere heeft mijn wenen gehoord. Wilt u dat even goed bedenken? De Heere heeft mijn wenen gehoord. Wat kun je eenzaam zijn? Wat kun je soms denken? Dat is een van de ergste dingen. Dat kun je ook in de moderne romans wel lezen. Afgrijzelijke eenzaamheid. Er is niemand die om mij echt geeft. Moderne romans kunnen soms het hele leven stuk schrijven. Je hebt een roman gelezen, er blijft niks van over. Het cynisme, de leegheid. Maar zo leven mensen. Er is niemand die naar je luistert. Er is niemand die echt bij je betrokken is. Wilt u één ding goed horen wat die dichter hier zegt? De Heere heeft mijn wenen gehoord. Israël in Egypte, ze dienden lang andere goden. En God komt naar Mozes en zegt, Mozes, maar ik heb het al lang gezien wat er gebeurde met hen. U denkt misschien, jij denkt misschien, God? Nee, die wil met mij niks te maken hebben. God, die luistert niet naar mij. En de dichter hier zegt, één ding weet ik zeker. Toen ik, voordat ik begon te bidden, toen ik daar lag, toen ik geen kracht had om te bidden, toen heeft God mijn wenen al gehoord. Psalmen gebruiken er wel andere beelden voor. Hij aanschouwt moeite en verdriet om het in zijn hand te nemen. Diezelfde hand waar het doorheen gaat, weet u wel. God aanschouwt moeite en verdriet om het in zijn hand te nemen. Hij bewaart tranen in een fles. Ik ben al lang vergeten waar ik 13 jaar geleden helemaal stuk van was. Maar God niet, die heeft dat allemaal bewaard. Zo intens is hij bij u, bij jou, bij mij betrokken. Weer aan het denken, als God voor u of jou misschien een eind weg is. De Heere heeft mijn wenen gehoord. Maar dan moet er wel iets meer zijn ook in je leven. Wil het echt bevrijding zijn? De Heere heeft mijn smeking gehoord. Bent u misschien opgehouden met bidden? omdat u, zal ik het eens gewoon zo zeggen, omdat u het gevoel hebt dat u God wel een paar stevige vragen te stellen hebt. Ik bid niet meer. Daar ben ik mee gestopt. Uw huisbezoek op, nee, dat is over. Dat doe ik dus niet meer. Want eerst moet God maar eens over de brug komen. Ziet u hoe deze dichter is? O God, straf me niet in uw toorn. Ik snap niet dat je dat zegt. Ken je jezelf niet? Wie jij bent? Het enige wat je kunt doen is dat je naar God gaat. O God, wees mij genadig. Uw ontferming, uw aanwezigheid, dat is het. En de Heere heeft mijn smeking gehoord. Hij heeft het gehoord. Het is niet tegen het plafond teruggeketst. Hij heeft het gehoord. Je lag op je bed. Je dacht, het komt niet verder dan de zoldering. Er is geen God die naar me luistert. Maar hij heeft je smeken gehoord. En dan de derde keer. De Heere neemt mijn weden aan. Hoe? Ja, dat staat er niet. Dat staat er niet. Maar één ding is zeker. Die mensen, die bedrijvers van ongerechtigheid. Die mensen die jou belagen of die gedachten in je, of de boze, de leugenaar en de mensenmoorder van het begin af aan, heet die in de Bijbel, noemt Jezus hem. Die tegen jou zegt, God wil met jou niks te maken hebben. Als dit in je leven gebeurt, heeft God al lang afscheid van je genomen. God wil met jou niet van doen hebben. Dat zijn vijanden, werkt voor mij. Bedrijvers der ongerechtigheid. De Heere heeft mijn weenen gehoord, mijn smeking gehoord. En hij neemt mijn gebed aan. Hij neemt het aan. Hij hoort het en hij laat het niet zoals het is. Hij neemt mijn gebed aan. Hoe? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe de Heere uw gebed aanneemt. Bid om genezing voor je kind bijvoorbeeld. Voor uzelf. Je moet er niet aan denken. Morgen moet u naar het ziekenhuis, maar u hebt het al lang gezien aan uw vrouw, dat is niet goed. Je praat er met elkaar niet over, maar morgen dan moet u de uitslag halen. Je moet er niet aan denken. Soms zit u stil of maakt u alleen even een ommetje, u laat de hond wat vaker uit. Omdat je even bij jezelf moet zijn, maar ook weer gauw niet. Want die gedachten die dan door je hoofd spoken, ik moet er niet aan denken. En ja, er zijn dingen waar een mens in het leven niet aan moet denken. En heb je nou garanties daarin? Nee, alleen dit ene. De Heere neemt mijn weden aan. De Heere Jezus Christus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij werd door God verlaten, zegt het avondmaalsformulier. Opdat wij nooit door God verlaten. Altijd door hem aangenomen zouden worden. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord op het gebed. En die vijanden die tegen je zeggen, God, met jou niks te maken hebben. Jij hebt God wel een paar vragen te stellen. Het zijn allemaal vijanden. Wijkt. De dichter die komt met zijn krachten overeind. Hij steunt op zijn elleboog en zegt, weg jullie. Hou je mond. Ga de kamer uit. Ik wil je niet meer zien. Want de Heere heeft mijn wenen gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. En hij neemt mijn beden aan. Gemeente, ziet u vanmiddag, er zit een concreet antwoord, nee. Maar wel een weg voor u en jou en mij. En als u of jij of ik vannacht, of misschien over anderhalf jaar 's nachts liggen te woelen. Pak Psalm 6 en bid God dat hij door zijn geest vannacht of dan die psalm in uw hart etst. En u door die psalm bij hem brengt. Zodat u zich opricht en niet onderdoor gaat. En zegt, Heere, neem mijn beden aan. En levenslang ben ik niet eenzaam meer. Amen. Gemeente, we willen samen danken en bidden. Zoals ik vanmorgen gezegd heb, willen we de tweede en derde bolletje, of hoe noem je dat? Tweede en derde, wat op de lijst van de dankzegging en voorbeden staan, willen we vanmiddag gedenken. En wat we vanmiddag ook willen doen, is denken aan Renske Beenhart, die morgen vertrekt naar Australië om daar een jaar te verblijven en aan een Bijbeltheaterschool te studeren. We willen de Heere bidden dat hij haar daar nabij is. En ze vroeg ook, heel bijzonder, om te bidden het afscheid van al die mensen die haar lief zijn, familie, vrienden en ook de gemeente hier, om dat haar niet al te moeilijk te maken. Zullen we samen danken en bidden. Barmhartige Heer in de hemel, we zeggen u dank dat we bij u mogen komen en dat u ons ook leert hoe we dat kunnen doen. En vanmiddag hebben we geluisterd naar die dichten van Psalm 6. En we hebben ons op verschillende momenten heel beschaamd gevoeld. Misschien ook zijn we wel even opgestoven, verontwaardigd geweest. Zo kun je het niet zeggen. Maar we hebben ook weer de hand op de mond moeten leggen. Hij heeft gelijk dat hij zo bidt. En wat ben ik vaak klein en alleen op mezelf gericht. Heere, u die ons deze psalm door uw geest gegeven hebt, wilt u die psalm ook in ons hart leggen. We danken u dat u die psalm, zoals alle psalmen, door Christus hebt vervuld. Zodat ook het antwoord op die vraag, wie zou u eren in het donker van de dood, niet meer een vraag is waarvan we moeten zeggen, ja, maar daar komt uiteindelijk geen antwoord op. Er komt het antwoord van de zangers aan de glazen zee. Er komt het antwoord van het loflied dat nimmer ophoudt. Het loflied dat u de genadige bent, de God die zich graag ontfermt, barmhartig, genadig, langmoedig, rijk aan goedertierenheid. Heren, we danken u dat u die psalm vervult en wilt u hem ook schrijven in het hart van ieder van ons. U geeft ons geen theorie. U leert ons het leven. U leert ons het leven ook zo dat we in de dingen die we meemaken ontdekken welke weg u met ons gaat. Heere, breng ons bij u. Breng ons bij die opluchting. De Heere heeft mijn wenen gehoord. Misschien zijn er mensen vanmiddag hier die er wel eens aan twijfelen. Heere, geef ze die zekerheid. U hebt het wenen gehoord. U hebt ook de smeking gehoord. Heere, geef dat we niet het gebed laten afbreken, maar dat we bidden, altijd roepen tot u. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, hebt u gezegd. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Heer, geef dat we u aanroepen. En dat we dan ook dit ene weten, dat u het gebed verhoort. U verhoort wat we u vragen. Heer, we bidden u voor mensen die in psychische nood verkeren, in de gemeente en ook daarbuiten. Het kost soms zoveel energie om het vol te houden. Je wordt zo omlaag getrokken, terneergedrukt. Je wordt soms zo vreselijk moe. Alleen al van het ademhalen en het leven. We bidden u ook voor de mensen om hen heen die merken dat het waar is, dat als één lid lijdt in de gemeente, maar zeker ook in de familie, dat de andere leden meeleiden. O Heere, wij bidden u. U die in al onze benauwdheden zelf benauwd bent geweest en benauwd bent, wilt u erin nabij zijn. En wilt u de gebeden horen. En geeft u ook de zekerheid, het geloof, dat we het aan u ook kunnen overlaten. Hoe en wanneer u die gebeden verhoort. Geef dat we geloven en vertrouwen dat u ons kent en het beste met ons voor hebt. En dat u ons één ding zegt, levenslang ben je niet eenzaam meer. Heren, Wij bidden u voor ouderen en jongeren die met bepaalde psychische beperkingen moeten leven. Zeker ook jongeren. Wat is dat moeilijk. Als je zo graag het anders zou willen. Als je merkt dat je niet zo bent als die anderen. Nauwelijks iets anders, maar toch. En je zult een andere weg gaan in het leven. En wat kun je er soms moeilijk mee hebben. O Heere, wees u daarbij. En als het ook mogelijk is dat er iets is van hulp, van genezing, van verandering, Heere, dan bidden we dat van u. Heere, we bidden u samen ook voor Renske Beenhart. Als zij morgen de reis naar Australië gaat maken, een jaar lang weg bij familie, vrienden, de gemeente. Ze ziet er tegenop. Heere, geef dat ze er goed doorheen komt en ook dat ze daar een goed jaar heeft, waarin ze ook dingen opdoet die haar leven ook kunnen verrijken en die ze ook kan gebruiken om in de dienst van u iets te laten zien van uw trouw en genade. Wees u, Heere, met haar en met degene die haar hier ook zeer zullen missen. We bidden u voor de gemeente, Heere. We bidden u voor de kerkraad. We bidden u voor dominee van de Heuvel. Als hij weer na de vakantie zijn werk begint, wees u met hem en zijn vrouw. En gedenkt u hen in alles als een God van heel nabij. En stelt u hen hier ook tot een zegen. Heere, zo bidden wij u voor deze wereld. We bidden u voor de voortgang van uw evangelie. We bidden u voor de vorsten in deze wereld. Voor onze regering. Voor onze koningin, we bidden u dat er mensen mogen zijn die uw evangelie vertolken en een wereld die erbij wegloopt weer terugroepen. En we danken u dat er iemand is geweest, 500 jaar geleden, Calvijn, instrument in uw hand. Een man die leefde ook bij de psalmen. En we bidden u, wilt u geven dat ze er vandaag weer zijn, mannen en vrouwen, vrouwen en mannen. Op grote plekken, hoge plekken en ook heel bazaal. Een onderwijzeres in groep 3 van de basisschool. Die een psalmversje leert. Die dat onschatbare doen. Dat mensen in hun leven ontdekken dat u de levende God bent. Heere, gaat u met ons mee. Om Jezus wil. Amen. Wij brengen onze gaven bijeen en zingen psalm 86 vers 4 en 6... in de oude berijming. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we gezang 409, de versen 1, 3 en 5. Belijden we met heel ons hart. Ik geloof in God, de Almachtige, Vader, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Hef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.